En die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuigen is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 102, en daarvan de eerste drie versen. Psalm 102, de versen 1, 2 en 3.
Amen.
lezing voor deze morgen kunt u vinden in Gods heilige en vuilbaar woord en wel in het laatste boek Openbaring en daarvan het 9e hoofdstuk nog vooraf de heilige wet Gods. Toen sprak God al deze woorden zeggende: Ik ben de Heere uw God die u uit Egypteland uit het diensthuis uitgeleid hebt. En gij zult geen andere goden voor mijn aangezicht hebben. En gij zult u geen gesneden beeld of enige gelijkenis maken van hetgeen boven in de hemel is, noch van hetgeen onder op de aarde is, noch van hetgeen in de wateren onder de aarde is. En gij zult u voor die niet buigen, noch hen dienen, want ik, de Heere uw God, ben een ijverig God, die de misdaad der vaderen bezoekt aan de kinderen, aan het derde en aan het vierde lid dergenen die mij haten. En doe barmhartigheid aan duizenden dergenen die mij liefhebben en mijn geboden onderhouden. En gij zult de naam des Heeren uw Gods niet ijdelijk gebruiken, want de Heere zal niet onschuldig gelden die zijn naam ijdelijk gebruikt. Gedenk de sabbatdag dat gij dien heilig. 6 dagen zult gij arbeiden en al uw werk doen. Maar de 7e dag is de sabbat des Heeren uw Gods, dan zult gij geen werk doen. Gij, nog uw zoon, nog uw dochter, nog uw dienstknecht, nog uw dienstmaagd, nog uw vee, nog uw vreemdeling die in uw poorten is. Want in 6 dagen heeft de Heere de hemel en de aarde gemaakt, de zee en alles wat erin is, en hij rustte ten 7e dagen. Daarom zegende de Heere de sabbatdag en heiligde dezelfde. Eert uw vader en uw moeder, opdat uw dagen verlengd worden in het land dat u de Heere uw God geeft. En gij zult niet doodslaan, gij zult niet wegbreken en gij zult niet stelen. Gij zult geen valse getuigenis spreken tegen uw naaste. En gij zult niet begeren uw naasten huis, gij zult niet begeren uw naasten vrouw, noch zijn dienstknecht, noch zijn dienstmaagd, noch zijn os, noch zijn ezel, noch iets dat uw naasten is. We noemen nu de schriftlezing uit Openbaring 9. En de 5e engel heeft gebezuind en ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde en haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En zij heeft de put des afgronds geopend en er is rook opgegaan uit de put als rook eens grote ovens en de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde en hun werd macht gegeven gelijk de schorpioenen der aarde macht hebben. En hun werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen, nog enig groene groente, nog enige boom, dan de mensen alleen die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. En hun werd macht gegeven niet dat zij hen zouden doden, maar dat zij zouden van hen gepijnigd worden 5 maanden en hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen, wanneer hij een mens gestoken heeft. En in die dagen zullen de mensen de dood zoeken en zullen ze niet vinden. En zij zullen begeren te sterven en de dood zal van hen vlieden. En de gedaante der sprinkhanen waren de paarden gelijk die tot een oorlog bereid zijn en op hun hoofden waren als kronen het goud gelijk en hun aangezichten als aangezichten van mensen. En zij hadden haar als haar der vrouwen en hun tanden waren als tanden der leeuwen. En zij hadden borstwapen als ijzeren borstwapenen en het gedruis van hun vleugelen was als een gedruis der wagens wanneer vele paarden naar de strijd lopen. En zij hadden staarten hun den schorpioenen gelijk en waren angels in hun staarten. En hun macht was de mensen te beschadigen 5 maanden. En zij hadden over zich tot een koning, de engel des afgronds gelijk. Zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon en in de Griekse taal had hij de naam Apollyon. Het ene wee is weggegaan, zie er komen nog 2 weeën na deze. En de 6e engel heeft gebezuind en ik hoorde een stem uit de 4 hoornen van het gouden altaar dat voor God was. Zeggende tot de 6e engel die gebezuind had, ontbind de 4 engelen die gebonden zijn bij de grote rivier Eufraat. En de 4 engelen zijn ontbonden geworden welke bereid waren tegen de uren en de dagen, de maand en het jaar. Opdat zij het 3de deel der mensen zouden doden. En het getal van de heerlegers der ruiterij was 2 × 10.000 der tienduizenden, en ik hoorde hun getal. En ik zag alzo dat de paarden in dit gezicht en die daarop zaten, hebben vurige en hemelsblauw en zulververvige borstwapenen, en de hoofden der paarden waren als hoofden van leeuwen, en uit hun mond gingen uit vuur en rook en zulver. En door deze drie werd het derde deel der mensen gedood, namelijk door het vuur en door de rook en door het zulver dat uit hun monden uitging. Want hun macht is in hun mond en in hun staarten, want hun staarten zijn de slang gelijk en hebben hoofden en beschadigen met hetzelfde. En de overige mensen die niet gedood zijn door deze plagen hebben zich niet bekeerd van de werken hunner handen, dat zij niet zouden aanbidden de duivelen en de gouden en de zilveren en de kopers en stenen en houten afgoden die nog zien kunnen, nog horen, nog wandelen. En hebben zich ook niet bekeerd van hun doodslagen, nog van hun vermijngevingen, nog van hun hoererij, nog van hun dieverijen, tot zover de schriftlezing. Dan zoeken wij dus de aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heren, het mocht ons maar aangrijpen dat we ook deze morgen hebben moeten lezen uit uw heilige woord. Als we dat woord dierbaar achten, dan ontvangen we dat met geloof. Want als wij u niet geloven, dan zullen we hetgeen mensen zeggen geloven. En dan zullen we ons eigen bedorven verstand volgen in alle manieren van het leven. Want een mens onder de wet weet deze dingen niet. Het is de Joden een ergernis en de Grieken dwaasheid. Maar wij die geloven is het een kracht Gods tot zaligheid. Heer, gij mocht u aldus openbaren als die God, die Heere der Heren, die alle macht heeft in hemel en op aarde, maar ook, gelijk gij ook in dit hoofdstuk openbaart, de vreselijke oordelen die over de wereld zijn gegaan en nog gaan zullen. Die voortgaande profetie die Johannes op Patmos heeft moeten opschrijven uit de mond van de verhoogde Immanuel. En dat zal alles zeker geschieden, daar is geen ontvlieden. Hoewel er nog een ontvlieden is van de toekomende toren, als wij ons bekeren, als wij ons tot u bekeren, want wij hebben niet alleen gezondigd, maar we hebben tegen u gezondigd. En mocht dat in onze zielen zinken als een last die niet te dragen is, gelijk we ook hebben opgezongen uit die 102e psalm, en van een ziel die zo neergebogen gaat over het stof der aarde en niet weet waar die het zoeken moet, gans neergebogen, ellende en plagen, verlorenheid, eigen schuld. Wat hebben we nou gedaan in het paradijs? We zijn in de armen van de duivel gesprongen, moed en vrijwillig. Heren, dat is opengetrokken mag worden door die wettische ontwaking, want gij zult toch uw heilige geest, heb gij reeds gezonden in de overtuiging van zonder gerechtigheid en oordeel. En dat we maar niet zouden denken als wij die overtuiging niet voelen, dat dan uw woord niet waar is. Want dan zal het klinken, gij hebt niet gewild dat ik komen over u zijn zou. Er is geen enkel argument om onbekeerd voor te leven. Ook al zal de massa verloren gaan, dat zal dan eigen schuld zijn. Want gij hebt uw zoon naar deze wereld gezonden om te zoeken en zalig te maken dat verloren was. En we zijn allemaal verloren van natuurlijk. En we geloven er niks van. Wou u voor een leugenaar. Heer, kom er nog aan te pas. Terwijl het nog is de dag naar uw naam genoemd, de welaangename tijd, de dag der zaligheid. Dat onze tijd zouden uitkopen en ons niet zouden bezighouden met allerlei onzin, met allerlei onbenulligheden. En zoals de duivel de massa gevangen houdt onder zijn wil, opdat de mens geen tijd zou hebben om u aan te roepen, te zoeken, maar door de beslommeringen deze levens in beslag wordt genomen, die met uw zaak niet van doen hebben en ook niet met de redding der ziel. Gij hebt het gezegd in uw woord, zoek eerst het koninkrijk Gods. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Kom dan over en help ons, leid ons in uw waarheid, uw dierbare geest. Dat we dat woord onversneden zouden verkondigen naar de volle raad Gods. En zoals het ook gesteld is in onze dagen, en van grote afval. En gelijk ook hier beschreven wordt wat daar de vruchtgevolgen van zullen zijn. En reeds zijn, want we leven als in de dagen van Noach. Heb het alles in uw woord voorzegd. Heere, kom gij nog barmhartig te zijn in het oordeel. Want uw volk wordt in het oordeel gered. Omdat Christus het oordeel tot een oordeel geworden is. Omdat hij zichzelf aan een oordeel heeft overgegeven. Tot een rantsoen voor velen. Ach, mocht er nog bloed vloeien deze morgen. Want het bloed van Jezus Christus, Gods Zoon, reinigt van alle zonden. Heere, land en volk, zodanig in verval. Dat gij het westen voorbij gaat. En dat gij uw kandelaar hebt verplaatst naar andere delen der wereld. Opdat gezien en gehoord door de Filistijnen, de Tyriërs, de Moor. Die zullen in die Godstad gevonden worden. Toegebracht worden uit alle windstreken der wereld. Verheerlijk aan uw naam en kracht. Gedenk de weduwe en de wees. Gedenk de broeders in de verdrukking. Altijd in de verdrukking. In de wereld zult gij verdrukking hebben, maar het goede moed. Ik heb de wereld overwonnen. Heere, dat we mochten leven uit uw kracht, uit uw genade, uit uw welbehagen in Christus, van Jezus de Vergaan.
Ja, gemeente, het zal zijn, het Gods woord heb het voorzegd, het zal zijn als in de dagen van Noach. Mensen eten en drinken. Kom, laat ons eten en drinken en vrolijk zijn, want morgen sterven we. Een mens heeft zichzelf in de hopeloosheid overgegeven. Moet een vrijwillig. Kun je God niet de schuld van geven? Nee. Elk mens die zich niet bekeert, gaat een eigen schuld verloren. Want dan heb je op die grote zaligheid die hier in het woord staat geopenbaard. Geen acht geslagen. Dan heb je het altijd naast je neergelegd met al je vromen. Met al je bidden, met al je kerkgang. Tenzij dat zij zich bekeren. Geen mens kan God ontvluchten. Nee, ontvliet de toekomende toren. Want God heeft een deur geopend. Geopenbaard. In het dal van Achor. Kun je een slechtere dal bedenken? Ja, Kaan zegt, mijn zonden zijn te groot omdat ze vergeven worden. Ja, bittere vijandschap, bittere vijandschap. Want het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden. En dat het Noach na 120 jaar gepredikt. En wat was daar nou het gevolg? Je zou toch zeggen, dan hebben al die mensen, die hebben toch op de eenzaamheid opgezocht en naar God geschreven. Nee, niet één. Niet één. Ze hebben zich niet bekeerd. Staat hier ook geschreven in dat ene, in die laatste versen. Die mensen die niet gedood zijn door de plagen en door de oordelen, hebben zich niet bekeerd van de werken hun handen. Wat betekent dat, de werken hun handen? De mens, ja, die ziet alleen maar op zichzelf van nature. Wat hij presteert, wat hij voortbrengt. En dan niet per se denkt het werken in de handen aan allerlei door handen gemaakte afgoden. Nee. Nee, de mens maakt overal zijn afgod van. Wat hij ook doet. Al ben je dan, noem je jezelf een eenvoudige huismoeder achter het aardig, dan maak je dan van natuur een afgod van. Van je doen en van je laten. Ja, een mens is ook dik tevreden met zichzelf. Dat is nou het vreselijke oordeel
waarin we gevallen zijn. De mens vraagt niet meer naar zijn schepper. En waardoor wie wij geschapen zijn, goed en naar zijn en in zijn beeld geschapen, in ware kennis, gerechtigheid en heiligheid. Een mens weet het allemaal zelf te goed. En hij gaat bij de duivel te raden, bij mensen te raden. Terwijl God zo duidelijk zegt, vest op prinsen geen vertrouwen waar je nimmer heil bij vindt. Nou, als Gods volk ergens achterkomt, is dat het ook. Ze moeten geheel uit Christus leven, want ze hebben hier geen helpende handen. Nee. Dat de kerk de verwerving van Christus ook de gemeenschap der heiligen verdient, dat zal waar zijn. Maar Christus in het midden, die Emmausgangers kon niet het leven aan de ziel creëren zonder Christus. Het waren kinderen God. En ze liepen naar Emmaus, nou is de slechtste plek op aarde. En toen kwam er één bij, want hij achtervolgt zijn volk, dan gaat het over Gods ware volk, om hen te versterken in het allerheiligste geloof en zichzelf aan hen te openbaren in de breking des broods. En dan staat er zo in dat achtste hoofdstuk geschreven, en toen het zevende zegel geopend had. Kijk, Christus is ook het begin van het oordeel. Ja. Toen het, met een hoofdletter het. We lezen in Openbaring 5 dat Johannes weende omdat er niemand in staat was om het boek te openen dat met zegelen gebonden was. We lezen het ook in de profetie van Daniel. En toen kwam die ouderling en zegt, weet niet, want er is er één gevonden, de leeuw uit Juda's stam, die zijn zegelen zal verbreken om het boek te openen. Nou, dat boek was opengegaan. En die ene was de engel met een hoofdletter, het lam Gods, staande als geslacht. En de zeven engelen, die zijn geroepen. En hier gaat het over de vijfde engel in hoofdstuk 9. Om de oordelen op de aarde te werpen, om de wil Gods te doen, om de oordelen te openbaren. En wat was daar de reden van? We lezen het hier ook in dit hoofdstuk als de maat der zonde van het christendom vervuld is. De Heer heeft me ooit eens licht gegeven uit Openbaring 14, waarom al die vervalsingen van de ware godsdienst zomaar door kunnen gaan. Er moet eerst de maat der zonde, als God het oordeel daarover heeft besloten, moet de maat der zonde volgezonden worden. God gaat zomaar niet gelijk beginnen met oordeel. Nee. Dan moet je de maat der zonde volzondigen. En dat geldt niet alleen de algemene oordelen, dat geldt ook persoonlijk. Als je overgegeven bent, moet je de maat der zonde volzonden. Ja. Dat zal toch wat wezen, kinderen. Het is nou nog het heden dergelijke. Nou, wat weet toch met allerlei dagelijkse dingen gaan. Mag dat dan niet? Kijk, daar heb je het. Zoek eerst het koninkrijk Gods en zijn gerechtigheid. En al deze dingen zullen u worden toegeworpen. Maar een mens heeft alleen maar één belang, dat is eigen belang. Meer niet hoor, je moet echt niet denken dat de mens van nature een belang Gods heeft. Absoluut niet. Nou. Sta je eigen bekering in de weg en je doet er alles aan om verloren te gaan. Ja, want u zegt, het zit er onder de prediking. En ik neem de middelen toch waar. Ja, maar als het niet verder komt, dan ga je met de middelen, met al dat gebruik der middelen verloren. Omdat je niet gelooft dat God spreekt in zijn woord. Hoe komt, als nou door doktoren je wordt aangezegd, ja, je hebt een ongeneeslijke ziekte, je kan nog maar een dag of drie leven. Dan geloof je die dokter. En nou zegt God het. Ten dagen als je daarvan eet, zult je de dood sterven en je stelt die dag des doods maar uit. Want je neemt God niet serieus. Ja, dan kun je geen eens een christen genoemd worden. Dan ben je gewoon een heiden.
Dan moet je eigenlijk nooit een christen noemen. Dan moet je ook nooit denken dat je hart naar het woord uitgaat, want je slaat er toch geen acht op. En dan wordt het zo eens in de Reformkerken gewoond op bijgelovigheid, omdat de dominee het zegt. Hè? En dan krijg je de afval. Dan krijg je de kerkelijke entertainment, er zijn alle kerken helemaal boordevol van. Omdat ze niet genoeg hebben aan het woord, omdat ze niet uit het woord leven, omdat ze niet uit de wortel, ik ben de wortel, het geslacht Davids, de blinkende morgenster. Als je het woord niet ontvangt als een autoriteit van God, dan heb je nog nooit het woord van God gehoord. Never. En dat komt door je ongeloof, dat komt door je bittere wijdenschap. Je moet er niks van God worden. Denk het maar niet dat je er wat van moet hebben, je moet er niks van hebben. Want van natuur en de kennis van zijn wegen hebben we geen lust. Dat komt dan ook elke dag openbaar. Waar je je hart op hebt gezet. Want waar uw hart is, daar zal ook. Waar uw schat is, daar zal ook uw hart zijn. En waar uw hart is, daar zal ook. En voor het volk is het beste boven. Ze hebben hier geen leven. Ze doen wel eens, ze zetten wel eens een vrouwelijk gezicht. Maar achter dat gezicht. We hebben het opgezongen, hè? Zo'n eerlijke psalmist van 102. Ja, daarin wordt de ellende der ziel. Hè? Want ook als de Heere zich gaat verbergen, als de Heere uit het hart gaat verdwijnen, is dood en verderf het mijn. Of kijk, een beetje niet wat ik over. Mago, Nisabik, schrik voor een dom. Want mijn leeftijd is door wenen als een ijdele rook verdwenen. Dat is een kind van God hoor. Het is geen onbekeerd mens, want die weent niet. Die weent zo niet zoals de psalmdichter weent. Houd erover op. Johannes op Patmos wist daarvan. Hij weende ganszeer, staat er geschreven. Ganszeer. Omdat er niemand was die in staat was om het boek te openen. En zijn zeven zegelen te verbreken. Moet ons, moest ook Johannes op Patmos, kind en knecht van God, geopenbaard worden. Want buiten de openbaring des geestes weten we niks. Dan bedoel ik niet geestdrijverij hoor. Want er hebben ook in de tijd van de reformatie, die spiritisten, die begonnen alles te drijven. En die beriepen zich op de ingeving des geestes. En het woord van God deden niet meer toe. Nou, dat is ook afgelopen. Al die geestdrijverij. Nee. Maar dat betekent natuurlijk niet dat je maar het kan aannemen, want er wordt in onze dagen veel gesproken, je moet het aannemen. Maar waarom wordt er niet gepredikt dat je dan de oordelen moet aannemen? Vallen die dan buiten die aanneming? He, die eigenhandige vleeselijke aanneming. He, je moet het aannemen dat Christus voor je gestorven is. Maar waarom moet je niet aannemen dat je verdoemd wordt? Waarom moet je dat dan niet aannemen? Zie je dat ze de Bijbel halveren? Met al die zogenaamde aannemingen zonder de schenking. Mens kan niks aannemen tenzij het hem uit de hemel niet gegeven zijn. Daar zit ook weer een adder onder het gras. En dan zeg je, ja, God moet het doen. Ja, dat zeg je nou in je bittere vijandschap. Want anders zou je al lang verkeerd geweest. Als de Heer zegt, heden indien gij mijn stem hoort. Dan doet God het ook heden. Als hij maar wordt die je bent. Een verdoemde zondaar die de welverdiende straf verdient. En aanvaard hem helst. Je moet mensen geen lafaard noemen als je het zelf denkt. Want dan ontloop je een rechtvaardig God. Een mens doet er alles aan om God uit handen te blijven. Dan ben je lafaard. Een mens is een lafaard op de bodem van zijn hart. Want hij wil God zijn gelijk niet geven. Kind, geef de God is zijn gelijk. Dood en verrot voor de voeten van het lam. Wat heb je ermee te verliezen? Ik heb nog nooit gehoord, hè, die Melaatse, zoals in het Nieuwe Testament staat openbaar, die schreeuwde weer. Want die mensen hadden niks meer te verliezen. Ze liepen met de dood in hun schoen. En toen ze gerucht hadden dat Christus voorbij kwam, gingen ze roepen en schreeuwen. En de mensen probeerden hun mond te stoppen, het hielp niet. Ze bleven door schreeuwen en roepen, totdat de Heer Jezus zich omkeerde. Nou, als dat 60 jaar moet duren, dan is het je ziel eeuwig waard. God is het eeuwig woord. Maar dat duurt geen 60 jaar, dat kan ik je verzekeren. Geef me Jezus of ik sterf.
Want buiten Jezus is geen leven. Gij zonen Davids, ontfermt u mij. Is dat nou je smeekgebed? Kom je er daar niet achter als je dat na kan laten? Dat je zo verrot in de dood ligt. Kuisverrot. Dan moet je eigenlijk echt niet denken dat je nou zo'n begeerig mens bent om het woord te horen. Zolang je je niet bekeert bij een heiden. Niks meer. En dan zit je onder het woord. En als je op die grote zaal gaat, weet je wat Paulus zegt? Vervloekt degene die de Heer Jezus niet lief hebben. Dus er is geen argument, hè? Er is absoluut geen argument. Want hij wacht om genadig te zijn. Het zit hem 100% op die mens vast. En al die argumenten, kan me niet bekeren en dit en dat is allemaal bittere vijandschap. Het kunnen ligt ook niet bij de mensen, het kunnen ligt bij God. Wat moet je dan wezen? Wat moet je dan wezen? Als je een lening wil afsluiten, ja, en de bank die kan je geld verschaffen, wat moet je dan wezen? Dan had ik niet een banklening promoten, nee. Maar waar moet je dan wezen? Als je weet waar je het krijgen kan, als je in de rivier water kan tappen, waar moet je dan wezen? Bij die rivier, bij die fontein, dat is levende waters. En dat is een fontein, gemeente die geopend is voor de ongerechtigheid van het huis van David. Waar moet je dan wezen? Waarom loop je er nou steeds omheen? Omdat de mens alles denkt te verliezen. Ja, dat zal toch moeten. Ik heb alles verloren door Jezus verkoren. De Heer gaat geen mens bekeren met het behoud van die oude mens. Kijk, dat is nou, en dat verderf, dat wordt hier ook besproken. Ja, want als er gesproken staat, als er geschreven staat. Ten eerste, ik zag een ster vallen uit de hemel. Nou, dat zeggen de kanttekenaren. Wat de kanttekenaren erover zeggen, dat is allemaal onzin. Want die ster, dat is de duivel. Die vallende ster, dat is de duivel. Het wordt ook gezegd in het vorige hoofdstuk. En de derde engel heeft gebezuind. En er is een grote ster brandend als een fakkel gevallen uit de hemel. En dat zegt de Heer Jezus ook. Ik zag de Satan als een bliksem uit de hemel vallen. Dat zegt in het Nieuwe Testament. En die duivel die was al lang uit de hemel gevallen. Want dat is al voor de schepping van de mens gebeurd. Maar in Gods woord wordt vaak gesproken. Ja, de 4 eeuwen geleden wordt ineens in het heden getrokken. Want als je de Bijbel chronologisch wil lezen, ja, dat waren allerlei ketterijen en dwalingen. Het is bij God altijd heden. 1 dag is bij de Heer als 1000 jaar en 1000 jaar als 1 dag. En ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde en haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. Nou, daar heb ik even mij op de grond gelegen van. Er staat er geschreven van de Heer Jezus, van de opgestaande levensvorst. Ik heb de sleutels der hel en des doods. En nou wordt hier gezegd dat de duivel die sleutel heeft. Dat kan toch niet bestaan? En ik zag een ster gevallen uit de hemel op de aarde. En haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. Ja, hier wordt iets ontzettends geopenbaard. Hier wordt iets zo aangrijpends geopenbaard als je hart daar nou niet van siddert. Ben je dan wel een mens? Heb je daar nog aan geweten? Heb je dan wel een hart? Komt veel mensen tegen die zeggen, nou, die mensen hebben geen geest. Dat is niet absoluut, want elk mens heeft een ziel. Maar de verharding der gewetens in het Westen, dat is een oordeel dat zich aan het voltrekken is. Binnen en buiten de kerk. En na de verharding volgt de verwoesting. Mensen hebben geen erg in het oordeel Gods wat zich aan het voltrekken is. Ten eerste over de afvallige kerk. En hier staat... En haar werd gegeven. Dus zij had die sleutel van zichzelf niet. Nou, dat was al een verlichting in mijn ziel. En toen werd het opgeklaard. De Heilige Geest klaarde dit geheim op. En haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. En als je dat nou het vervolg daarvan leest. De Heer heeft toch de sleutel der hel en de geest.
Toen viel ik zo voor de voeten van Christus. Als die me zou verdoemen, was het even goed. Want hij deed het. Hij had die sleutel. Als hij door de duivel ten verderven wordt gesleept, dat is helsbenauwd. Maar als Christus tussen treedt, als de verhoogde Immanuel, ik heb de sleutels der hel en des doods. Ik leef en gij zult leven. Dat is nou zalig worden, kinderen. Dat is nou zalig worden. En dan moet de duivel wijken. Die ellenlange nacht, een nieuwe dag gaat bereiken met ongekende kracht. Maar hier staat toch dat de duivel die sleutel van de put des afgronds gegeven werd. Er staan niet sleutels, er staat sleutel. Ik heb de sleutels, zegt de Heer Jezus, van de hel en van de dood. En nou wordt die duivel één sleutel gegeven, niet van de dood, maar van de hel. En waartoe wordt die sleutel hem gegeven? He, de duivel die heeft een ontleende macht. Hij heeft niet de macht van zichzelf. Wat er hier staat geschreven, dat wordt hem een ogenblik toegekend. Al, als het ware of als hij die eigenaar van de sleutel was, dat is niet zo, want er staat duidelijk. En haar werd gegeven. De macht, die sleutelmacht van de put des afgronds. Dat is de hel. Dat is de hel. En toen viel het geheim helemaal open dat de duivel die sleutelmacht alleen heeft over degene die zich niet bekeren. Want dat zegt de Heer, niet tot de onbekeerde, ik heb de sleutels der hel en des doods. Nee, toen dat persoonlijk in mijn ziel werd toegepast, dat geldt alleen Gods kinderen. Dat zal de Christus nooit tot een verworpene zeggen. Ik heb de sleutels der hel en des doods. Dan gaat dit in vervulling. Als je je niet bekeert. En haar werd gegeven de sleutel van de put des afgronds. Een mens weet niet dat hij zodanig in de strikken van de duivel verstrikt zit. Dat de duivel alle macht over je heeft. Niet een beetje macht, alle macht. Dat is ook de enige troost, hè, bij de in levende sterven. Dat Christus mij uit de heerschappij des duivels heeft verlost. Dus, als die duivel die sleutel van de hel wordt toegekend, heeft hij die macht niet over Gods kinderen. Het lijkt alsof het staat, hè, dat Christus zijn sleutel overhandigt, hè, aan de duivel. Maar zo moet je kijken. Dat heb je nou van dat biblicistische bijbellezen. We hebben altijd een uitlegger nodig. Ik ook. Als de Heilige Geest het me niet openbaart, dan kan ik het niet preken. Nee. Hem wordt die macht toegekend. En dan alleen over de verworpenen. Want we lezen verder. Hij heeft de put des afgronds geopend. En er is rook opgegaan uit de put. Als rook eens grote ovens. En de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. Dus de hel gaat open. En dan is het nog geen wederkomst van de Heer Jezus. Nee, die put gaat open. De hel staat open. En er komt rook uit voort. In het laatste der dagen zullen vele valse Christussen opstaan. Ziet, hier is de Christus. Ziet, daar is de Christus. Geloof ze niet. Vele valse profeten. Het zal zijn als in de dagen van Noach. Het wordt op honderden plaatsen in Gods woord gezegd wat er in het einde der dagen zal gebeuren. Ontzaglijke oordelen. De sterren zullen van de hemel vallen. De maan zal veranderen in bloed. Nou, dat heb ik in mijn ontdekking. Ja, toen liep ik nog ineens in de ware ontdekking. Ik heb de maan zien veranderen in bloed. Eer dat die groter door. En ik had een ongeredde ziel. Dan heb ik geen leven, mensen. Dan heb ik geen leven. Zoek het nou eens aan de voeten van Christus, mijn lieve kind. Waarom zoek je het nou in je bidden, in je Bijbel lezen? Zoek het toch bij God, waaruit we gevallen zijn. Ik heb tot het huis van Jacob niet gezegd, zoek me te vergeven. Nee. Nee. Maar leer jezelf nou eens als een heiden kennen, als een albederver, als een die het oordeel hebt ingeroepen. Moet een vrijwilliger. En is het aanvaarden van die straf toch nog niet zo moeilijk? Ja, voor het vlees zal het nog niet doen. Het vlees zal nooit de straf aanvaarden. Nee. Men zoekt altijd maar eens een lafaard, hè, zonder kleerscheuren er vanaf te komen. Zou je toch niet doen. Zou je toch niet doen. Al zou je dan het einde der aarde vliegen, op de bodem der zee. Hier kun je overal vinden. Kun je overal vinden. God is overal. Maar val nou eens in de handen van een rechtvaardig God. Weet je wat David zegt? Laat mij toch in de handen des Heeren komen. Want de barmhartigheden der goddelozen zijn verwijderd. En daar hoort hij zelf ook bij. Hè? Dan moet je niet denken dat hij van zich afwijst. Dan zeg maar, laat me toch in de handen des Heeren vallen. Al zou die me verdoemen, zal ik nog op hem hopen. Al zou die me doden, zal ik nog op hem hopen. Nou, dat was nou de belijdenis van de koning van Nineveh. Verloren is het al. We krijgen nog 40 dagen de tijd. En dan worden we allemaal verdoemd. Dan wordt die stad omgekeerd, verbrand, verwoest. Laten we nog 40 dagen met zak en as tot die God roepen. Want ik heb gehoord dat die ook barmhartig is. Misschien, wie weet. En dan gingen ze met de straf van zelfveroordeling zich aan de God van Jacob, Abraham, Isaac en Jacob uitleveren. En de God Israëls uitleveren. Dat is nou bekering. Dan leg je het einde van die roop in de handen van God. Ze zeggen, nou even, nou is er geen doen meer. Even kwart. En zij heeft de put des afgronds geopend en er is rook opgegaan. Wat wil die rook zeggen? Dat is valse en afgodische leer, zeggen de kanttekenaren. Hè? Leringen der duivelen bestaande in het verbod van het huwelijk. Nou ja, het is allemaal veel erger in onze dagen. Die rook, die kom je uit de schoorsteen van de politiek ook. Maar die rook, dat zijn de kerkschoorstenen. En die benevelen, die vervalsen en verdraaien de waarheid Gods. Die rook als een rook eens ovens. En er staat erbij geschreven, en de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. Dus het evangelie wordt verduisterd. Dat staat hier voor de zon, het evangelie van Christus. De lucht is de leer van Christus. De zon en de lucht. Het is allemaal symbolische taal. In het boek Openbaring. Het is alles symboliek. Als je dat allemaal letterlijk gaat lezen. Dan kom je ook in de hel. Het is alles symboliek. Het is alles wijst heen. Zoals hier de zon heen wijst. Naar het evangelie van Christus en de lucht. Naar de leer van Christus. Is verduisterd. Wordt overtreden. De rook des puts, dus de hel gaat open. Nou, ik zei het, dit vertelde in onze dagen, dat de hel wagenwijd open. En er is geen limit aan rook. Het wordt allemaal beneveld. Duisternis zal de aarde bedekken. Donkerheid bevolken. Dat heb je. Het evangelie is uitgegaan in de apostolische tijd naar alle windstreken van de wereld. Maar toen is de duisternis ingevallen. De zon is ondergegaan. Christus is nog steeds het licht der wereld. Het wordt ook niet gezegd alsof Christus verduisterd kan worden in zichzelf. Nou, dat is onmogelijk. Dat is onmogelijk. Maar wat staat er in Gods woord? Die volharden zal tot het einde, die zal zalig worden. Dus dat betekent de volharding der heiligen, ook door Christus verworven, de volharding der heiligen, die zal beproefd worden. Want anders is er geen volharding nodig. Waarom wordt dat nou zo nadrukkelijk geleerd? Waakt en bidt opdat gij niet in verzoeking komt. De geest is wel gewillig, maar het vlees is zwak. Waarom wordt het nou zo nadrukkelijk gezegd? Uit de mond van de Heer Jezus. Omdat hij ook dit gezegd heeft. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Gij zult door alle gehaat worden. Hier wordt in Openbaring gesproken dat de vrouw met die 12, die kroon van 12 sterren, is de kerk, is de bruid, die wordt vervolgd. Altijd vervolgd. Altijd en overal. In elke tijd. Want die godzalig willen leven, die zullen vervolgd worden. De volharding der heiligen staat in dat kader, in het kader van de vervolging. Dus we lezen in het vorige hoofdstuk. En de eerste engel heeft gebezuind en er is geworden hagelvuur gemengd met bloed. Dat is het bloed der vervolging, het bloed der martelaren. En zij zijn op de aarde geworpen en het derde deel der bomen is verbrand en al het groene gras is verbrand. Dus Gods volk, die is gezet tot lijden. Je zit hier niet vrijblijvend, kinderen, ouderen. Nee, er is lijden aan verbonden in het volgen van Christus. 10 dagen verdrukking, noemt Gods woord. 10 dagen verdrukking. Maar er staat, er komt een eeuwigheid. Ja, ik ga dat niet zo preken alsof je nou de eeuwige rampzaligheid moet ontvluchten. Want als dat je drijfveer is, dan kom je erin. Dat kan ik je ook verzekeren. Als je drijfveer is om de hel te ontvluchten, dan kom je er zeker in. Geef me Jezus of ik sterf. Hoe ging die jongen, die verloren zoon, tot zijn vader? Vader, maak maar eens een van uw huurlingen. En wat gebeurt er met een huurling als de dienst is afgelopen? Dan wordt hij voor eeuwig verworpen. Nou, hij zegt die verloren zoon, dat heb ik verdiend. Maar mag ik daar nog een ogenblikje voor u werken? Mag ik daar nog uw aangezicht zien? Al was het maar vanuit die kolenmijn. Kijk, en dan wordt het zo onvoorwaardelijk aan de kant van de mens. Dan heeft hij geen voorwaarden meer te stellen. Dan heeft hij geen rechten meer. Die verloren zoon was rechteloos geworden. Hij was geen zoon meer. Dat had hij onwaardig. Dat had hij helemaal totaal verzonden. Totaal verzonden. En hij aanvaardt zijn straf. Dat hoort nog altijd bij elkaar. En hij kan niet meer vluchten. Kon nergens meer heen. Zodat de dood voorhanden scheen. Daar alle hoop mij gaan van viel en niemand meer zorgen voor mijn ziel. En wat gebeurde er toen? Toen begon de vader te lopen. Als zijn ziel ter elf waard, dan gaat de vader zijn armen uitstrekken. Om te vallen in het vrije van zijn welbehagen. Maar zalig worden. God doet het nooit anders. Hè? Nee. Al die gelovige mensen nog niet daar. Strijd om in te gaan door de enge poort. En dat is een strijd op leven of dood. Heb je dat er niet voor over? En als je eigenlijk al dood gestreden hebt. De doden zullen horen de stem van de zoon van God. Dat is toch een heerlijk evangelie. Als het nou voor de doden nog kent. Wie wordt het dan uitgesloten? Als Christus nou te zijn de tijd voor de goddelozen is gestorven. Wie wordt het dan uitgesloten? Nou, dat is me toch wel zo'n wonder geworden. Dat Romeinen 5 of 6. Maar zalig worden behoorde niet meer in mijn leven tot de mogelijkheden. Nee. En toen dat in mijn ziel werd geopenbaard. Dat Christus nou niet voor reformatorische mensen, niet voor gelovige mensen, niet voor mensen die hun best deden, niet voor integere mensen, niet voor nette mensen. Niet voor oppassende mensen. Niet voor goed bedoelende mensen. Maar voor de goddeloze is gestraft. Kun je dat verstaan? En zij heeft de put des afgronds geopend en er is rook opgegaan uit de put als rook eens grote ovens. En de zon in de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. Dus, lieve gemeente, het evangelie zal verduisterd worden overal ter wereld. Niet het evangelie zelf. Nou, het woord Gods blijft tot in de eeuwigheid. Niemand kan Christus verduisteren, maar de leer, laat ik zeggen, de kerken die geroepen zijn, de dominees die geroepen zijn om het evangelie te verkondigen, die zullen gezet zijn om het te verduisteren. En dat zijn arbeiders van de Satan, want die worden door de duivel geregisseerd, geïndoctrineerd, geprogrammeerd. Dat staat hier. Want het is niet alleen dat de leer van Christus verduisterd zal worden, er wordt ook aangewezen wie dat doen. En uit de rook kwamen sprinkhanen op de aarde en hun werd macht gegeven, gelijk de schorpioenen de aarde macht hebben, om die rook Ze kwamen op, ze waren gegrond in die rook, ze brachten die rook voort. Ze kwamen uit die rook tevoorschijn en dat was hun prediking. Een verduisterd evangelie. Een evangelie naar de mens, een evangelie waarin heel bewogen het lam Gods wordt gepreekt, die de zonde de wereld wegdraagt. Maar wat ontbreekt er aan die prediking? Het lam Gods wordt gepreekt, maar de leeuw uit Juda's stam die het voor de rechten van zijn vader opneemt. Dat is een rechteloos, een wetteloos evangelie. Dat wordt er in onze dag overal gepreekt. Christus mag niet meer zijn de leeuw uit Juda's stam. Die instaat voor de rechten van zijn vader. Want wat is nou de verwerving van Christus geweest? Hij hoefde voor zichzelf geen gerechtigheid te verwerven. Maar hij heeft gerechtigheid verworven in de weg van recht. Sion zal door recht verlost worden. Die gerechtigheid, die verworven gerechtigheid van Christus, kan je alleen maar ontvangen in de doorgang door die enge poort. Sion zal door recht verlost worden. Dat is geen goedkoop evangelie. Het is ook niet gratis te verkrijgen. Nou, absoluut niet. Dat is allemaal ketterij. Je kan het om niet ontvangen omdat het onbetaalbaar is. Het is onbetaalbaar. En daarom kun je het voor niet krijgen. Om niet. Het is niet zomaar gratis dat het zeg maar zomaar te pakken. Voor iedereen met zijn grijp graag aan. No. Nou. God heeft het bereid in Christus. O alle gij dorstige, kom tot de water. Dus dat water, dat is niet bij voorbaat, ze spreken tegenwoordig dikwijls van de aanbieding. Nou, het wordt helemaal niet aangeboden. Dat is allemaal onzin, dat is allemaal misleidende praat. God roept degene die hij roepen wil uit de duisternis tot zijn wonderbaar licht. Wat moet je een dode zonder aanbieden? Heb je wel eens op een graf gelopen, heb je die dooien onder die grafstenen wel eens een pepermuntje aangeboden, hebben ze er hand uitgestoken. Hou op met die aanbieding. Dat wordt in Gods woord niet geleerd. De Heer trekt onwederstandelijk. Als die roept met een inwendige roeping, kan de mens het geen eens weigeren. God doet geen beroep op een vrije wil van de mens. Houd het er eens over op. Dat is het gebod. Bekeert u. En daar kom je niet onderuit, hoor, onder die claim. Nou, de wet is die legt de eerste claim. We zijn uit het recht van God gevallen en nou is de wet de eerste schuldeiser. Er komt geen mens onderuit. Ja, maar er is toch een Heer in Jezus. Nee, er moet aan Gods wet worden voldaan. En daar als gij daarvan eet, de wet overtreden, zult ge sterven. Dus de wet is de eerste schuldeiser. Denk erover, hoor. Je komt er niet onderuit. Geen mens komt er. Hoe wordt de wet in mijn leven vervuld? Daar zal het over lopen. Daar zal het over lopen. En als je erachter komt, nou, daar hoef je niet achter te komen, want Gods woord die verkondigt dat. Dat de mens er niet aan voldoen wil en niet aan voldoen kan. Maar hoe wordt dan die wet in je leven vervuld? Als je er niet aan voldoen wil en als je er niet aan voldoen kan, dan is daar toch de straf aan verbonden. Of stap je eroverheen? Dan zeg je, nou, ik kan het niet en ik wil het niet en het is allemaal mijn eigen schuld en... Nee, die wet die blijft nog steeds claimen. Doe dat. Of gij zult de dood sterven. Doe dat en gij zult leven. Als je het volkomen doet, dan zult je leven. Want er is een belofte aan verbonden. Maar er is nog geen mens gevonden die daaraan heeft voldaan. En die heilt ook de rijke jongeling niet. We hebben al die geboden onderhouden van de jeugd ervan. En toch had hij het niet gedaan. Want er ontbrak één ding aan. Dan heb je het niet gedaan. Al heb je heel leven gezocht om die wet te vervullen. En wanneer Jezus zegt, één ding ontbreekt u. Dan heb je niks gedaan, want er vervalt alles. Want als zondigt de mens tegen één gebod, staat hij schuldig aan allen. Daar moet je goed over nadenken. Weet je wat een wettig gebruik maken is van de wet? Wat Paulus zegt in Romeinen 7 vers 14. De wet is geestelijk en ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Een verdoemde verloren zonde. Ja, maar hij was toch gered. Ja, maar die wet, die moet nou echt niet denken dat het vlees zich der wet onderwerpt. Ook niet na ontvangen genade. En we zijn enkel vlees. Ik heb van de week nog geschreven tegen die dominee. Die dominee zegt, Huntington heeft wel gedwaald, hoor. Want wij doen de wet uit liefde. Nou, die mensen, ik heb heel de wereld doorgereisd. Ik ben nog die mensen niet tegengekomen die de wet deden uit liefde. Want dan vroeg ik aan die mensen, hoe ver ben je dan gevorderd? Want de wet eist volkomen gehoorzaamheid. Als hij nou de liefde stelt als een werk om de wet te doen, dan is het toch een wetswerk. En dan zegt de wet, ja, je doet wel je best, maar daar neem ik geen genoegen mee. Nee. Eén zucht, al was het maar één gedachte, die zou heel de wet volkomen doen. Dat is allemaal uitwendig natuurlijk, want de wet kijkt dwars door je lichaam. De wet is als een spiegel in een duistere reden. Hij openbaart alle schuilhoeken van je hart. De Heer Jezus zegt ervan, als je een vrouw aanziet om haar te begeren, dan heb je reeds overspel met haar bedreven. Tegenwoordig heet het allemaal celibatair. Nou, je zal ermee in de hel vallen. Dat zal ik je zeggen. Met heel wat celibataire sprookje, want dat bestaat niet. Er zijn geen celibataire zondaren. Absoluut niet. En ik spreek het uit in tegenwoordigheid Gods. Er zijn geen celibataire sodomieten. Die bestaan niet. Nergens. Nooit bestaan. Die zullen verdoemd worden als ze zich niet bekeren. Als dat niet waar is, dan bestaat God niet en is de Bijbel maar een verzonnen boek. Maar dat is niet, dit is Gods woord. En die predikt dat ons. Er bestaan geen mensen die het best doen. Ja, je doet je best om verloren te gaan. Dat doen we meestal alles aan. Maar hoe wordt die wet nou in mijn leven vervuld? Dat moet toch geschieden? Ze hebben alles verloren. Als je nou aan het einde gekomen bent aan de wet, om die te doen, dan heb je er alles aan gedaan en toch niks aan gedaan. Dan kom je erachter, het was allemaal vijandschap. Al dat doe je best doen, al die wet doen uit liefde, was allemaal bittere vijandschap. Als de Heer met je doortrekt, kom je daarachter. Allemaal bittere vijandschap. Netjes leven, keurig in het gelid lopen. Allemaal bittere vijandschap. Omdat je dan niet uit Christus wil leven. Want als je uit Christus leeft, dan hoef je niet meer je best te doen. Nee? Kan je dan maar leven zoals je wil? Nou, ik wou dat wel eens. Want dan zou ik nooit meer zonden. Maar Paulus zegt, ik ben en ik blijf vleeselijk. Paulus is nooit 1% van zijn vlees afgestorven, zoals er in onze dagen een heel stervensproces. En aan het eind van je leven doe je heel je vlees, misschien 40-50%, maar je bent toch een stukje afgetrokken. Paulus zegt, ik niet. Ik ben door de wet der wet gestorven. Maar ik blijf enkel vlees. Want wat ik nu in het vlees leef, dat leef ik door het geloof des Zoons van God. Wie zal mij verlossen van het lichaam der zonde en des doods? Daar heb ik het vlees. En nou leren ze dat allemaal in twee delen. De oude mens participeert met de nieuwe mens. Je gaat ermee verloren. Je gaat ermee echt verloren. Er komt geen oude mens door de engelpoort. Nee. De doden zullen horen. Dan is die gestorven. En dan krijgt Gods volk dat corpus van die oude mens. Dat moet je meedragen tot je dood. Maar dat is een corpus. Een corpus is een lijk. Een lijk leeft niet meer. Ik leef toch niet meer ik. Niet die Saulus van Tarsus. Maar Christus leeft in mij. En wat ik nu leef, dat leef ik door het geloven des Zoons van God. En er werd gezegd dat zij het gras der aarde niet zouden beschadigen. Dat is Gods volk. Nog enige groente, nog enige boom. Dat wordt allemaal op Gods volk gezet. Dan, want hier komt het uitslagsel. Dan de mensen alleen die het zegel Gods aan hun voorhoofd niet hebben. Dus we hebben vorige keer ook gewezen op degene die verzegeld worden met de naam des vaders, dat wordt hier genoemd het zegel Gods, die worden verzegeld met de Heilige Geest. Dat is allemaal dezelfde zaak. Verzegeld met de naam des vaders, daar is de doop een afbeelding van. Maar dat wordt hier niet bedoeld met het zegel Gods. Nee, want dat zou betekenen dat alle gedoopten niet beschadigd zouden worden en verloren gaan. Nee, het zegel Gods, dat heeft alles te maken met de uitverkiezing. Dat heeft alles en
het zegel Gods wordt alleen maar gegeven na de wedergeboorte, niet tevoren. Nee. Gods volk voor de wedergeboorte is net zo verdoemelijk als de wereld, want er staat in Gods woord geschreven, Romeinen 3, heel de wereld voor God verdoemelijk. Dat zijn ook de onbekeerden uit verkoren. Die leven onder de toorn Gods. Net als ieder mens. Er is geen onderscheid. God maakt onderscheid. En dat hebt hij in de eeuwigheid al gemaakt. Maar dat blijft niet zonder de toepassing. Nee. Want ze leven ook onder de heerschappij des duivels. Maar Gods uitverkorenen voor de wedergeboorte worden bewaard voor de doodzonde. Daar worden ze voor bewaard. Ze kunnen ook voor hun wedergeboorte niet sterven. Kan niet. Ze zijn, laat ik het eens zo zeggen, ze zijn onsterfelijk voor de wedergeboorte. En na de wedergeboorte zijn ze ook onsterfelijk. Want die God kent in het aangezicht van zijn lieve zoon, die zullen nimmer meer sterven. Die in mij gelooft, zal leven, al ware hij ook gestorven. Maar dat heb ik. Elk mens heeft wel een onsterfelijke ziel, hè? Ook degene die verloren gaat. Oh ja, hè? Maar of je nou in de eeuwige dood legt, of je mag eeuwig verkeren in het eeuwige leven. Hè? De hemel is het eeuwige leven. Hè? Daar is God alles in en al. God te kennen is het leven. Christus te kennen is de zaal. En nu werd gezegd dat zij het gras en de aarde niet zouden bestadigen, nog enige groente, nog enige boom dan de mensen alleen die het zegel aan hun voorhoofden niet hebben. Is dat geen... Ga je hart nou niet shedderen? Want als ik het nou verder uit moet leggen, wat we reeds hebben opgelezen, wat er in dit hoofdstuk staat geschreven. En hier gaat het over een oordeel, dat heeft nog niet te maken met de wederkomst van Christus, dat gaat eraan vooraf. Want er staat dat die pijniging, dat is een bepaalde tijd, staat die 5 maanden, moet je ook niet letterlijk opvatten. Nee, dat is de tijd dat de sprinkhanen in het veld in hun kracht plegen te zijn. Dat wordt uit de natuur, wordt dat genomen, die 5 maanden, dat is symbolisch uitgesproken. Want sprinkhanen, die zou je nooit in de winter vinden. 5 maanden, dus daar hoort de lente en de zomer. Die tijd van 5 maanden, waarin sprinkhanen zich ontwikkelen en de oogst opeten. Daarom wordt er hier ook gesproken van 5 maanden. En hun pijniging was als de pijniging van een schorpioen wanneer hij een mens gestoken heeft. Nou, we zijn door die schorpioen gebeten. We zijn door de duivel gebeten. Dat kan je al niet meer ontlopen. Dan kwamen die Israëlieten achter in de woestijn. Ja, dat geschiedde wel vanwege de opstand tegen Mozes. Toen werden ze door de slangen gebeten. Maar dat is een beeld van de val in Adam. We zijn al door die slang gebeten. Door eigen schuld hoor. Want dat had niet hoeven gebeuren. Al hadden we in God gebleven. In zijn beeld gebleven. Maar nu zijn we door die bezijn van nature van de slang gebeten. Nou, dus dat hoeft niet meer te gebeuren naar de staat des levens. Want dan is het is al reeds geschied. Maar je zal daar van de pijniging. Dat zal zo'n gevolg hebben die val in Adam. In het einde der dagen zal God dat oordeel zodanig uitstorten over het mensdom. Ja, het onbekeerde mensdom die het zegel Gods aan hun voorhoofden niet hebben. Die zullen zodanig gepijnigd worden dat ze de dood begeren. Dus dan hoef ik niet te vertellen hoe zwaar die pijniging zal zijn. Dat gaat aan de hel vooraf hoor. Want die pijniging dat is nog niks vergeleken bij de eeuwige rampzaligheid. Nee, dat moet u ook zeggen. Hier duurt die pijniging maar 5 maanden. Dat is een afspiegeling wat er in de eeuwige rampzaligheid zal voltrekken. Want er komt nog geen einde, daar is geen sprake van 5 maanden. Daar komt nog geen einde aan. En is er 500 biljoen jaar voorbij en er moet nog beginnen. Zij eigenlijk een keer niet om de hel te ontvluchten? Nee. Want als je in het ware stuk der ellende verkeert, dan is dat je niet meer te doen om de hel te ontvluchten. Ja, vlie de toekomende toren. Maar weet je wat dan op de eerste plaats komt? Ik heb tegen God gezondigd. Een goedend God. Een God die mij recht geschapen, in ware kennis.
gerechtigheid en heiligheid. We zullen er eerst van zingen. En wel van Psalm 102. En daarvan het zevende vers, Psalm 102. Het zevende vers: Gij zult opstaan, ons beschermen, over Sion u ontfermen. Want de tijd uw stad voorspelt, aan haar leed ten perg gesteld. En wat er verder volgt in dat zevende zangvers van Psalm 102. Zet zichzelf niet onder de tuin. En je hebt in onze dagen heb je En nou spreek ik over de elite. Dat zijn outlaws. Die verheffen zich boven de wet. Onschendbaar. Je ziet dat met die farmaceutische industrie. Die heeft zich zodanig ingedekt dat ze niet kunnen vervolgd worden vanwege de schadelijke gevolgen van de huidige vaccinaties. Nou, dat is er ook een voorbeeld van. Outlaw. Dan ben je een outlaw. Dat is wetteloos. Dus als je nou weet, Gods woord zegt het ons. De Heer Jezus zei vaak tegen zijn discipelen, ik heb het u gezegd. Dus je kan niet zeggen van, dat wist ik niet. Daar kan geen mens zich trouwens op roepen. Zelfs de heidenen niet, die het woord Gods nooit hebben gepredikt, kunnen ook niet zeggen, ik heb het niet geweten. Nee, ik ben goed geslapen. Want die heidenen worden dan voor dat scheppingsbeeld geplaatst. Gij zijt goed en in het beeld en naar mijn gelijkenis geschapen. Dus er zal ook geen heiden een argument hebben voor ons rechterstoel. Heel de wereld zal trouwens het woord, met het woord van God geconfronteerd worden. Niet alleen als de laatste zal zijn binnengebracht, de laatste van Gods kinderen, zal de Heer wederkomen, maar dan zullen ook alle mensen zodanig zijn gewaarschuwd met het woord geconfronteerd dat ze geen uitvluchten meer hebben. Dus een mens heeft al geen uitvlucht. De heidenen die de wet niet hebben, staat er geschreven, hebben ook geen uitvlucht. Want daar zal het ook klinken, gij hebt niet gewild dat ik koning over u zijn zou. Want God was onze koning in het paradijs. Er was geen ander. En er is geen ander. Er is ook geen ander. Hier wordt de koning der verschrikking genoemd in vers 11. En zij hadden over zich tot een koning. Dat is nou diezelfde ster die uit de hemel is gevallen. Wat de kanttekeningen daarvan zeggen, dat is absurd. Nou, je moet het zelf maar lezen wat de kanttekeningen daarvan zeggen. Maar Mohammed en weet ik het allemaal. Er valt geen Mohammed uit de hemel. Dat is allemaal onzin. Weet u wie wel uit de hemel is gevallen? Dat is de duivel. Die opstand gepleegd. Dat geschiedde al voor de schepping. Opstand gepleegd tegen God voor de schepping. De engelen zijn ook geschapen. Ja, maar dat heeft zich voor de schepping van hemel en aarde zich voltrokken. Dat de duivel met zijn trawante opstand pleegde tegen God en die is uit de hemel geworpen. Er wordt in Gods woord ook dikwijls wel gesproken dat de duivel in het midden van de vergadering van Gods kinderen in de hemel verscheen. Maar dat is een figuurlijke wijze van uitdrukken, want de duivel is de toegang tot hemelszalen ten enenmale ontzegd. Anders zou er in de hemel ongerechtigheid toegelaten worden. Dat geloof ik toch zeker niet. Dus dat sprookje wat van Vlast aan deed, dat is een godslastig sprookje. De engelen hebben ook verzoening nodig. Nou, de duivel die worden niet verzoend. De gevallen engelen worden niet verzoend. Die kunnen nooit geen verzoening meer krijgen. En de engelen in de hemel hebben geen verzoening nodig. Als je leert dat de engelen verzoening nodig hebben, dan broek je zijn eigen hoofd op Calvijn. Ze citeren dat nooit letterlijk, wat Calvijn daarover gezegd, want dan geloof ik niet dat Calvijn dat geleerd hebben, dat de engelen verzoening nodig hebben, want dat zou betekenen dat er ongerechtigheid in de hemel verkeert. Hoe durf je zo? Dat is wel een bewijs. Als je zulke godslastelijke sprookjes durft te proclameren, net als die A. Huigen met zijn zogenaamde gewone catechisme, staat hij daar in een badpak op de racefiets. En dat zijn nou de voorgangers in onze dagen. Mensen, het zijn sprinkhanen, zoals Gods woord hier ons openbaart. En de gedaante der sprinkhanen waren paarden gelijk. Dus dat betekent dat een sprinkhaan, nou die zou zich nog kunnen verbergen tussen het hoge gras. Maar een paard kan zijn eigen nooit meer verbergen. God maakt ze openbaar. En hij zet een paardenkop op die mensen. En die brengen een geluid voort waarvan geschreven staat. En de rook ging uit het put des vuurs die steeg op. Daar zijn die mensen al dag en nacht mee bezig. Daar is die van Vlastuin al dag en nacht mee bezig. Om die rook, als een sprinkhaan, die rook, die valse leer, die godslastering te propaganderen. Dat staat hier geschreven. Van Vlastuin zijn naam, die van Huigen, en ik kan er nog maar bergen opnoemen, want de ongerechtigheid die zal zodanig toenemen in het laatste dagen, in de dagen waarin we leven, dat het zelfs de wereld gaat opvallen. Je hebt nog morele mensen in de wereld, ik heb ze wel gekend, ik ken ze nog. Echt morele, eerlijke, in de natuur natuurlijk, niet geestelijk, maar eerlijke mensen, oprechte mensen. En dan alleen menselijk gesproken, integere mensen. Ook mensen die in de gaten hebben wat in de wereld gebeurt, hè, het wereldgebeuren. Dat is absoluut van wezenlijk belang dat je dat weet. Maar dan door de kennis des geloofs, vanuit het woord. Niet vanuit allerlei alternatieve websites. Niet alleen. Onderzoek alle dingen, dat hoort daar ook bij. Maar dan heb je de enige ware toetssteen. Het staat al in Gods woord geopenbaard. Alles, alles, werkelijk alles staat in Gods woord geopenbaard. Werkelijk alles. Er zijn altijd mensen die zeggen, ja, dat staat niet in het woord hoor. Dat beleven nou in dagen, de gebeurde dingen, die staan niet meer in het woord. Dat hebt de duivel je ingegeven. Alles staat in Gods woord voorzegd. Alles. Ja, niet zo letterlijk zoals de mens het wil lezen, want het woord van God is een geestelijk boek. Hè? Maar als ik u nou deze verzen enigszins verklaart, nou dat lees ik er zo maar niet in. Die morgen, Filippus zegt, verstaat gij ook geen geleest? Hij zegt, hoe zou ik ook kunnen, indien ik geen uitlegger heb? Nou, daartoe de Heer is een knechten gegeven. Om dat woord uit te leggen, en niet in die zin dat je dat gaat begrijpen. Ik ga het niet aan uw verstand brengen. Nee. De Heer verhoede dat. Nee. Het is een geloofsboek, het moet geloofelijk. Maar uitleggen, dat wil zeggen, proclameren. Wat God gezegd hebt, wat God beloofd hebt en wat zijn oordelen zijn. Dat is nou de volle raad Gods. Je predikt niet de volle raad Gods als je alleen maar evangelie predikt. Nee, nee, nee. Vliet de toekomende toren, dat moet je ook uitklaren wat dat betekent. De apostasie in onze dagen, de grote afval, dat moet je ook verklaren. Hier, Daniel, die heeft niks anders gezien als wat Johannes op Patmos hebt gezien. Dat moest hij opschrijven. Dat moest hij zenden aan de 7 gemeenten die in Klein-Azië zijn. En nou hoeft dat niet meer. Dus dan kan je wel weten, dan kan een kind verstaan onder welke predikant die verkeert, als dat niet meer verklaard wordt. Als dat terzijde geschoven wordt. Allemaal even geven. Hè? Ja. Nou, dan legt de hel vol van. Dat zal ik je vertellen. Want dat boek Openbaringen is ook geschreven om te preken. Alle boeken in de Bijbel. Ik heb u niets achtergehouden, zegt Paulus, dan u te verkondigen de volle raad Gods. Ja? Gods woord moet rechtgesneden worden. Wie is daartoe bekwaam? Geen mens. Maar onze bekwaamheid, zegt een apostel, is uit God. Als dat het niet is, mensen, gooit het dan maar op de vullershoop. Want dan bestaat er geen God. God is ook nog die God die leeft en die die bekwaamheid geeft naar de mate des geloofs, naar de mate der bediening des geestes. Want de ene ster verschilt met de andere ster in heerlijkheid. Ja? En daar komt God niet aan tekort. Nee. Een emmer is vol en de vingerhoed is ook vol. Komt God niet aan tekort. Want hij zal de lammeren in zijn schoot dragen. Nou, dan zijn we die kleine sterretjes. Wat brengen die nou voor licht? Wordt een lichtpuntje. Nou, God is er tevreden mee. Want het is het licht van Christus. En dat licht schijnt in donkere plaatsen, in de holen der aarde. En dan komen die doden uit hun holen op de stem van de Zoon van God. Dat doet hij nog. He, zolang deze wereld bestaat, heb God zijn volk en worden er nog toegebracht tot de gemeente die zal worden. Maar we leven wel in een tijd dat het evangelie door mensen, kijk, want dat zijn de gedaante der sprinkhanen waren gelijk paarden, dat zijn mensen die gaan het evangelie verminken. Je moet nou niet denken dat de duivel met zo'n lastelijke leer komt in de kerken, waarvan een wereldsmens zal gruwen. Nee, nee, hij komt altijd met een halve waarheid, met een verminkte waarheid, met een verdraaide waarheid. De duivel doet niks anders dan Gods woord verdraaien, vervalsen, verkeerd voorstellen, biblicistisch. Nou, daar is de duivel heel tevreden mee, hoor. Als hij biblicistisch Gods woord leest en Gods woord verstaat, want dan, dat gaat richting begrijpen. Begrijp je? Dan zeg je, nou heb ik het onder de knie, nou weet ik het. Ik heb wat baptisten ontmoet in Amerika en die zeggen, nou dat is zo clear. Adult baptism is zo clear in de Bijbel, in the Word of God. En je hoeft er maar twee zinnen te zeggen, ze lagen plat op de grond. Dat is helemaal niet clear. De kinderdoop wordt in Gods woord gepredikt. En die daarvan afwijken zijn verdoemde huichelaren. Dat bedoel ik niet de baptisten die in het baptisme geboren zijn. Maar die, hè, zoals die voorganger Jansen. Die is met de kinderdoop in de schuld gekomen. Nou, je zal er niet mee kunnen bestaan van Gods rechterstoel. Want dan laster je de drie enige naam waarin je zelf gedoopt bent. En ze laten zichzelf niet als volwassenen dopen. Ze leggen het ander op. Het zijn nog dubbele huichelaars. Verdoemde huichelaars zijn het. Daar weet God niet van. Die zijn niet van God geroepen. Ik ken je de kinderdoop wel uit duizend schriftuurplaatsen bewijzen. Maar je wil het toch niet horen. Nou, sterf dan in je zonde. Dat zegt de Heer Jezus tegen de fariseeën. Dan gun ik je geen ingebeelde zegen, zegt de psalmist. Dan moet je maar kijken wat het einde daarvan is. Ja. Dus die gevallen ster uit de hemel, dat was de duivel. En hij wordt hier genoemd, dat wordt ook in vers 11 bewezen. Hè? De koning der verschrikking, de engel des afgronds, zijn naam was in het Hebreeuws Abaddon. Abaddon. En de Griekse taal had hij de naam Apollyon. Diabolus is dat. Die alles vervalst. De verderver. Dat betekent dat. Hè? Abaddon en Apollyon hebben dezelfde betekenis. Eén is in het Hebreeuws en het ander is in het Grieks. Oud-testamentisch en Nieuw-testamentisch. Ja, hetzelfde. Het Oude Testament, dat hoort volledig tot Gods woord. Dat is niet een gespasseerd station. Nou, kijk, zo zijn er natuurlijk. Zo wordt het evangelie van Christus ook verduisterd door mensen die zeggen, ja, dat Oude Testament, dat is het oude verbond. Wij leven nou in de tijd van het nieuwe verbond. En dan bedoelen ze een scheiding aan te brengen tussen de oud-testamentische openbaring van Christus en de nieuw-testamentische openbaring van Christus. Maar zo is het niet. Het wordt wel het oude en het nieuwe verbond genoemd, maar het is hetzelfde verbond. Exact hetzelfde. Alleen de openbaringsvorm is anders. Maar het is exact, er is maar één genadeverbond. Er zijn twee verbonden, dat bewijst Paulus in de Galatenbrief. Allegorauma, dat die Hagar en Sinaï als symbolen stelt voor de zoon der dienstbaren. Het werkverbond en het genadeverbond. Er zijn ook geen drie verbonden, verbond van eeuwigheid, zoals de christelijk gereformeerde leer van de onder. Er zijn maar twee verbonden en dat verbond heeft God met zijn zoon gesloten. Dat is in die stille eeuwigheid gebeurd en dat is vermaakt, dat verbond aan Abraham en zijn zaad. Tot in duizend geslachten. En de baptisten hebben nooit geen goed zicht gehad op dat verbond. Hè? Vandaar dat ze natuurlijk... dat baptisme, dat is biblicisme. Ten aanzien van de doop. Je hebt natuurlijk binnen dat baptisme ook vele kinderen gods gehad. Ook, ik heb ze wel gekend zelfs. Maar daar heb je nog niet zo'n last van. Hè? Van degene die in dat baptisme geboren zijn in die kerk. Nou... Weet je wie de bitterste vijanden worden? Die als kind zijn gedoopt en later vervallen tot die baptistische leer. Dat zijn de wederdopers. Daarom wordt het ook genoemd wederdopers. Dat zijn niet de strikbaptisten, dat zijn geen wederdopers. Nou, de wederdopers, nou dat was al in de tijd van de reformatie. Hè? Die maakte die rook uit, die komt uit die put des vuurs. Dat zijn verduisteraars van het evangelie. Want als je de kinderdoop loochent, dan verkracht je het evangelie van Christus. Want de kinderdoop staat in het kader van het verbond en in het kader van de rechtvaardiging van de homologen. Als je dat niet verstaat, dan heb je nog nooit een woord uit Gods woord verstaan. Toen die moorman gedood werd, dat was ook de kinderdood. Als je het zo niet verstaat, dan heb je nou echt, dan heb je maar een eigen idee, een eigen opinie. Er bestaat niks anders als een kinderdood. De Heer Jezus legde de kinderen de handen op. Nou, even hierbij stilstaan. Is hier iemand of bij de luisteraars die opstaat en zegt, ja, maar ik ben geen kind meer. Dan wordt de hemelpoort nu voor u gesloten. Want als gij niet wordt als een kinderkind, gij kunt het koninkrijk der hemelen niet ingaan. Dus er bestaat alleen maar kinderdood. Volwassen dood is kinderdood. Heb je er rekening mee? Dat heeft niks te maken, ja, in een zendingssituatie. He, worden de heidenen, die mogen alleen maar toegelaten tot de verbondsgemeente, als zij tot het geloof in Christus gekomen zijn. Als zij daar getuigenis van kunnen afleggen. En dan worden tegelijk ook hun kinderen gedood. Want dan zijn het geen heidenen meer, maar dan zijn het verbondskinderen geworden. En de ongelovige man dan, dus die vrouw komt tot het geloof van die heiden en die ongelovige man dan. Hoe zit het met die man dan? Die man, die ongelovige man, zegt Gods woord, is geheiligd in de vrouw. En ook de kinderen. En daar die wederdopers, die loochenen dat en vertreden dat met voeten. Dus in de schuld gekomen met de kinderdood. Je zal voor eeuwig verdoemd worden als je voor Gods rechterstoel met deze ketterij in je hand denkt de hemelpoort te kunnen betreden. Want dat heeft alles te maken met de leer der zaligheid. God brengt zijn volk met alles in de schuld. Daarom staat er ook geschreven, het bloed van Jezus Christus reinigt van alle zonden, niet van sommigen. Alle zonden zullen moeten worden beweend, niet dat die tranen je reinigen en verlossen van no. Maar nog een keer, hem naar de toetssteen die Paulus aanlegt in Romeinen 7 vers 14. De wet is vleeselijk en ik ben de wet is geestelijk en ik ben vleeselijk, verkocht onder de zonde. Sluit Paulus daar één zonde van uit? Nee. Als jij je niet als geheel vleeselijk hebt leren kennen, dan weet je niet wat genade is. Dat zegt Paulus in Romeinen 7. Dan weet je niks van de vrijmaking des zoons veroorloof je de brutaliteit. In de schuld gekomen met de kinderdoop en ik denk daar anders over en ik denk zus en zo. Ja, kijk, daar heb je die autonome mens, die heeft zo'n privé geloof. Jij gelooft op jouw manier, ik op mijn manier, maar dan wil ik mijn manier jou opleggen. Dat zijn die wederdopers, dat zijn die geestdrijvers. Dat zijn heel gevaarlijke mensen, die moeten absoluut onder de tucht. En als ze zich niet bekeren, binnen een paar weken, moeten ze afgesneden worden. Die zijn net zo gevaarlijk als sodomieten. Maar daar rekening mee, ik heb u gewaarschuwd. De Heer Jezus zegt, ik heb het u voorzegd. Er zullen vele valse christenen zich profileren. Ziet hier, ziet daar. Kunnen wonderen doen. Oh ja, de duivel kan ook wonderen doen. Tuurlijk. Maar ben je nou door de duivel van een ziekte genezen? Kijk, daar kan ook. Oh, absoluut. Ja, dat was die Rostelli in het oosten van het land. En er waren 5000 mensen aanwezig. En hij zegt, nou, als er ernstige zieken zijn, laat ze maar naar voren komen. Dan streep hij wat. Werden echt genezen. Echt. De meesten zijn wel van de kanker gestorven, want je wordt er in wezen niet van genezen. Maar... kan. Als je daar gebruik van maakt, als je daar gebruik van maakt, dan bevind je eigenlijk al in de tweede trap van de verwerking. Wist je dat? Het wordt niet meer voorgesteld in onze dagen, want wat die rook is die uit die put opstijgt. Nou, moet je horen wat hier staat, geschreven, en ik heb hun geluid... Ik zit het nou even op te zoeken waar het staat. Maakt niet uit. Ik heb een geluid van die paarden, die springhanen, die zo groot worden als paarden, die heb ik gehoord. Let op wat in Gods woord geschreven staat. Je hoeft er nog geen eens je ogen voor open te doen om het te zien. Je hoort het al, van verre. Zo zal het. In onze dagen wordt het zodanig al geopenbaard. Ze komen nou allemaal uit hun holen tevoorschijn. Die ahuilen, die schaamt ze nou helemaal niet. Om bij die afgodsbeelden van de paus. De bisschop van Rome, daar heb ik groot respect voor. Het wordt allemaal in onze dagen uitgesproken. Catechismus in elkaar gebreid. Waarin de evolutietheorie wordt gepropagandeerd. Er is geen dominee die zijn mond er tegen open doet. Veldman staat op de foto met dochters in lange broeken. Het maakt allemaal niet meer uit. Dat is die rook die uit die put uitkomt. Die uit die put voortkomt. Dan gaan ze niet alleen de heren de hand geven. Dat gebeurt al niet. Maar dan gaan ze de duivel de hand reiken. Daar staan ze mee op de foto. Dat wordt allemaal omarmd. Maar de Heer Jezus omarmde die hoeren en tollenaren waarmee hij at niet. Hij bekeerde ze. En dat hoeft nou niet meer in je kinderen. Het worden allemaal bijzaken. Vrouwen zonder hoed en met leggings en met broeken aan. Je eigen de zonde uitleven. Dat is allemaal bijzaken. Heb je ooit kunnen denken dat die stelwagen een valse leraar zou worden? Nou, al had je dat ten tijde van zijn prediking in Montfort gezegd, dan had je bij de keel gegrepen. Maar het is tot allemaal, komt allemaal openbaar in onze dagen. Ze vallen allemaal de duivel toe. Ken dat bij een geroepen predikant? Nee. Tenminste, als je kindschap erachter bent. Dat is niet mogelijk. Nou, want anders zou er afval der heiligen bestaan. En dan kom ik nog ineens aan hun staat. Nee, maar als ik zie de chameleonsverandering van de predikanten die ik ken en gekend heb. Dat leert Gods woord ons niet. In die zin dat het dan nog een goddelijke roeping betreft. Dat is niet mogelijk. Nee. Elk knecht van God kan in een dwaling vallen. Maar er niet in blijven. Nou. Dat is niet mogelijk. Nou. De Heer roept niet, de Heilige Geest roept niet. Zend mij af, Paulus en Barnabas, om die heidenen een beetje dwalende te gaan vertellen. Nee, ze houdt er toch over op. Dat is niet mogelijk. Ook niet als wij ten dele kennen, dat zal een feit zijn. Wij profiteren ten dele, wij kennen ten dele. Nee, de Heilige Geest leidt niet in de leugen. Hij leidt in de waarheid. En er is die gedurende leven. Om Gods volk. Hè? Ze zijn uit de wereld geleid in de waarheid. Naar het Vaderhuis. En hoeveel breng je er mee? Ziet en de kinderen die gij mij gegeven hebt, ze zijn alle de uwe. Want ze zullen altijd tweelingen voortbrengen. De gemeente slaat er toch acht op wat hier staat geschreven. Dat we midden in die rook verkeren. Maar midden in die rook. Weet je, het was bij de Egyptenaren stikdonkere nacht. En bij de Israëlieten was het licht. Maar dan leef je op dezelfde soort. Ja, ze waren wel geseparateerd. Maar bij de Israëlieten was het licht. En bij de Egyptenaren. Ja, u zegt maar, ik ben geen Egyptenaar. Wat zeg ik? Zeg dat nog eens een keer. Ik ben geen Egyptenaar. Durf ik nog een keer te zeggen. Bij de Egyptenaren was de duisternis. Rook eens grote ovens en de zon en de lucht is verduisterd geworden van de rook des puts. Dat is een ontzaggelijk oordeel. Als je onder een evangelie gezet bent, waar het evangelie verduisterd wordt. Allemaal evangelie, Christus, genade, lippen, uitverkiezing op de lippen. Een kostelijke preek. Maar weet je wat er ontbreekt? De rechte Gods, de vervulling van de wet. Dat ontbreekt er. Twee mensen leren. Hè? De oude mens participeert met de nieuwe. Je komt ermee om. Paulus zegt, ik leef nog niet meer in. Ik ben door de wet aan de wet gestorven. Er is geen ene predikant die je kent. Want ze vertreden een bepaald moment met voeten. Dit hoort bij de leer van Christus. En wie de leer van Christus overtreedt, heeft God niet. Ik maak dat oordeel niet uit. Ik ben niet aan het oordelen. Gods woord oordeelt. En dat oordeel Gods in Gods woord geopenbaard moet ook gepredikt worden. Absoluut. Anders kun je Daniel, Openbaringen en de oordelen die Christus zelf uitgesproken hebt. Jeruzalem, Jeruzalem, gij die de profeten dood en stenigt. Ik heb u bijeen willen vergaderen. Gelijk een hen naar de kiekers, maar gij hebt niet gewild. En dan komt het oordeel. Uw woonsteden worden woest gelaten. Nou, is het in vervulling gegaan of niet? Het zijn niet alleen dreigementen die hier staan geschreven. Het gaat in vervulling. En nou wil ik die mensen die het allemaal aan kunnen nemen. Kom maar eens even naar voren. Kom maar eens even naar voren. Wat blijft er nou van je aanneming af? Als je denkt dat je het oordeel Gods niet hoeft aan te nemen. Dan geloof je maar in een halve Bijbel. En een halve waarheid. Het is een hele leugen. Dat zegt het spreekwoord al. En het is waarachtig waar hoor. Het is waarachtig waar. Als de volle Christus niet gepredikt wordt. En dat is de Christus die instaat voor de rechten van zijn vader. Want door zijn striemen is ons genezen geworden. Omdat hij het opgenomen heeft. En verloren onder daaronder verloren is gegaan. Onder die heilige eis der wet. Die hij de sterveling zet in het binnenst van zijn ingewand. En zo is hij mijn hemel geworden. Want de Heer doodt en maakt levend. Hij doet er hel en eden dalen. En hij doet er wederheid opkomen. Kinderen, en dat is zo eenvoudig. Laat je zalen. Laat je naar mijn God verzoenen. Want wie die geen zonde gekend heeft, heeft hij gesteld als rechtvaardigheid Gods in hem. In hem is het leven, buiten hem de eeuwige dood. Buiten hem de machten en krachten die pijnigen en die verwoesten, hè, die gedaante. Ik heb er maar een paar woorden over gezegd, want er is nog veel meer over te zeggen. Hè, de gedaante der sprinkhanen waren paarden gelijk, hè, die tot de oorlog bereid zijn en het hun hoofden waren kronen, dat hebben ze allemaal zelf gedaan, en goud, hè, die mensen kunnen zich baden in de weelde en hun aangezichten als aangezichten van vriendelijke mensen staat er. Hè, hele aardige mensen, innemende mensen, integere mensen. Het kwijl die loopt uit hun broekspijpen. Maar hou eens even, ze hadden haren als haren vrouwen en hun tanden waren tanden van leeuwen. Zijn verscheurende dieren. En er staat er nog veel meer geschreven. De tijd ontbreekt ons hè, om dat. Nog één ding. Van vers 10. Er staat geschreven. Zal de staarten de schorpioenen gelijk. En ze waren aangels in hun staarten. Weet je wat spreekwoord zegt? Het venijn zit altijd in de staart. Die mensen doen zich heel als vrienden voor. Hè, heel innemend. Meezeggend. Ja knikken. Nou, ik heb het honderden gekend. Vandaag zijn het je vrienden, morgen je bitterste vijanden. Geef me niks op. Jezus is als een Beelzebub uitgeschonden. Dacht je daarmee de beter afkomt? Wat zijn de eremedailles uit het lijdenskabinet van Christus? En ze hadden staarten, de schorpioenen gelijk. Hè, een schorpioen steekt van achteren. Slangen gelijk staat er eigenlijk en ze waren aangels in de staarten en hun macht was de mensen te beschadigen 5 maanden. Geliefde gemeente. God heeft een lam besteld, de leeuw uit Judas stam. In hem is vergeving altijd bij u geweest. Dies vrocht gij weer met beving. Recht kinderlijk geweest, amen. Heren. Er is een en al evangelie in dit hoofdstuk van oordeel, pijniging en ontzaglijke bewegingen in de kosmos vol met evangelie. Zie, ik sta aan de deur en ik klop. Wij doen niet open, wij komen door gesloten deur. En dan leeft de ziel in hem. Want gij de sleutels, de hellen des doods. Uw volk zal nimmer verloren gaan. Uw volk zal nimmer afvallen. Omdat gij zijt staande gebleven. Gij alleen, gij zijt verwinnaar in de strijd. En geeft uw volk de zegen. Gedenk ons als u weer in hier gaat. Mocht gij de naprediker nog zijn van uw eigen woord. En dan mocht er nog vele slaan tot uw eigendom. Schiet die pijlen nog af in het hart van schoonheidsvijanden. En Jezus wil het gaan. Gemeente, nog vers 14 van Psalm 102 als slot. Het 14e vers. Vaderrijk en de hemelbogen zijn gevrocht door uw vermogen. Alles zijn zin, hun verband, kunststuk van uw wijze hand. En wat er verder volgt in dat 14e zangvers van Psalm 102. Verheffen zijn aangezicht over u en geven u vrede. Amen.